Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij gaan u zingen Psalm 68, het eerste en het vijfde vers. geliefde, hoor nu het woord van God uit Lucas 23. We lezen dan van het 26e tot het 43e vers. Lucas 23, te beginnen bij vers 26.
En als zij hem wegleiden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, daar komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En daar werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de anderen ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdeelde zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten, tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestraften hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Grote God, in wiens hand ons alle leven is, bij wie al onze paden zijn, die onze schreden richten naar de plaats des gebeds en de deuren van uw huis voor ons geopend hebt, opdat we horen mogen de stem van de Zoon van God, het evangelie van uw genade, dat u aan ons laat prediken, opdat we niet in de eeuwige dood zouden wegzinken, maar dat we in de kostelijke tijd der genade uw stem zouden horen, die om ons leven en kracht zou worden tot onze zaligheid. Heere, dat we ook met die zielenspanning naar uw huis gekomen waren, niet enkel uit gewoonte, maar dat het onze behoefte zou mogen zijn en worden om door u te worden toegesproken. Om uw stem weer te mogen horen, om weer vrede te mogen hebben met God. Die vrede die wij hadden voor we gezondigd hadden. De vrede van het paradijs. De vrede van de gemeenschap en de liefde. De ongestoorde vrede, waar niemand moe was. Waar niemand leed droeg, waar niemand angst kende, waar eeuwige vrede en eeuwige blijdschap heerste.
met God en met al het geschapene. O God, hoe arm zijn we geworden. U kennen we niet meer van natuur. En we hebben ook geen vrede meer. Ons leven is als een schip zonder roer op de woelige levenszee. En we weten niet waar het terecht zal komen. Het zal ergens stuk slaan op de rotsen van uw goddelijke toren en van uw ongenoegen. Want we zijn zondaren geworden. En we missen ons doel dagelijks. En we kunnen niet meer tot de hoogte opklimmen waarvan we nedergevallen zijn. We hebben geen krachten meer overgehouden om op te staan uit het graf van de zonde waarin we nedergezonken zijn. O, wie zal zich het oordeel ontworstelen? Wie zal zich bevrijden van de macht van de zonde? Wij gekluisterde ellendigen die liggen in het stof der aarde, gedoemd en gevonnist door u. Heere God, geef ons te beven en te sidderen voor hetgeen we gedaan hebben en voor het oordeel dat over ons gekomen is. Opdat er ook in onze ziel een hartelijk verlangen zou mogen ontstaan om daarvan verlost te mogen worden. En om ondanks alles wat we tegen u gedaan hebben, toch weer vriendschap, weer liefde van u en met u te mogen beoefenen. O God, wil ons nogthans gedenken. En om Jezus Christus, uw lieve zoons wil, die zich vernederd heeft tot in de hel, die zich overgegeven heeft den kruisdood, om onzer een te worden. En aan het vloekhout, ons vloekhout, genageld worden. Opdat wij van de vloek ontheven, weer kinderen Gods zouden mogen worden. Weer vrede met u zouden mogen krijgen. Weer echt zouden mogen leven met onze ganse ziel. Heere, dat evangelie, dat wilt u ook aan ons verkondigen. O, daar zijn er ook in ons vaderland miljoenen die er niet meer van horen willen en die er nooit van gehoord hebben. Maar ons laat u het horen, dat we daar niet onverschillig onder zouden blijven. Maar dat het de diepste vezelen van onze ziel zou aanraken en de snaren van ons hart gespannen zouden worden. Opdat de wind van uw geest het lied begon te zingen. Het lied uit de diepte. Gena, o God, gena. De engelen in de hemel zouden juichen toezien. En kerk op de aarde zou uitgebreid worden. Die uw lof vertellen mag. Zegen daartoe ons en onze kinderen. Geef u ook onze kinderen dat ze zich niet zouden zitten vervelen. Maar dat ze met aandacht en met een toegenegen hart, met een door u geopend hart, zouden luisteren wat tot hun vrede dient. Opdat uw kerk ook gebouwd werden uit onze jongens en meisjes. En er kinderen waren die uw lof zouden vertellen. Heere, u hebt het beloofd. U hebt het zelf aan uw kerk toegezegd. Dat ze uw lof zullen vertellen. Uw naam zullen groot maken. Laat ze tot mij komen en verhindert ze niet, zo sprak uw mond eenmaal, dierbare heiland, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Wij smeken ook of gij uw woord gebruiken wil, tot opwas in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, opdat de harten van uw kinderen, die ook vaak zo wereldsgezind zijn, die ook menigmaal zo in de duisternis ronddwalen, omdat we het overal druk mee hebben, omdat ons leven voortsnelt en we bijna geen tijd meer hebben om aan onze ziel te denken. O God, wil ons uit die stroom van het leven uitschuren. Red er ons uit, ruk er ons uit als een brandhout uit het vuur. En doe ons bovenal zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Maria had het goede deel uitgekozen. Mogen we vanmorgen daar ook zitten, Heere. Ontheff u ons van al die ijdele zorg, opdat u ons niet van het heilspoor zou doen dwalen. En ook die zorg die een christen past, Heere, geef dat we die mogen dragen aan uw voeten. Dan draagt u ons met onze zorgen, met onze kruisen. Dan liggen we toch voor uw rekening. Dan hoeven we toch zelf niet meer te doen. Dan mogen we uit uw vaderhand leven. Omdat gij, Heere Jezus, de Vadernaam genoemd hebt in het smartelijkst lijden. Heere, wil ook zegenen alle die u niet kennen. Doe ze komen tot de kennis van uw genade. Bekeer er in deze morgen tot de zaligmakende kennis van uw grote en van uw dierbare middelaarsnaam. Wij vragen ook uw zegen voor al onze zieken. Die in de ziekenhuizen en inrichtingen moeten verblijven. Heere, u kent ze toch in al hun moeite en strijd, in al hun pijn en in al hun bangheid. Wil in alle teleurstellingen de moed niet doen verliezen op u, dat ze hun oog op u vestigen mochten. En met Job zouden leren zeggen, zou ik dan het goede van de Heer ontvangen, en zou ik het kwade niet ontvangen. Om goden te zwijgen en te wachten op het eind van zere wegen. Want dien zal het toch wel gaan, Heere, die op u vertrouwt. Heere, zegen u ook die gezinnen waar gij reden gaf tot bijzondere blijdschap. Als gij een man en vader weer terug deed keren naar huis. Heere, wil u ook hem met zijn vrouw en kinderen die ootmoedige dank verlenen. Waardoor hij ook in deze morgen u tegemoet kwam. Zoals David met een gebroken hart en een verslagen geest. Want hij wist dat dat het offer was uw aangenaam. Zegen u hem ook verder, Heere. En leid hem in de schatkameren van uw heil. Opdat hij daar met de zijne zijn vertroosting vinden mocht. Heere, ook die zuster der gemeente die na vele weken in het ziekenhuis gelegen te hebben, weer terug mocht keren naar man en kind, wil u ook haar door uw goede hand tot hiertoe geleid, in deze weg van tegenspoeden, het oog op u doen vestigen, om haar verwachting op u te stellen, terwijl het nog het heden is. U spreekt nog tot haar, en u omarmt ze nog met uw trouwe zorg. Laat uw goedheid dan leiden tot die waarachtige verootmoediging aan uw voeten. We bevelen ook dat gezin aan u, barmhartige vaderwoner, met uw goddelijk heil en aanbiddelijke genade. Ook een zuster der gemeente die voor het eerst weer met ons in de kerk mocht komen nadat ze in het ziekenhuis gelegen heeft. Heere, ge hebt ook haar naar de begeerte van haar hart weer met ons samengebracht in dit godshuis, om in het midden van uw gemeente uw naam met lofzang te mogen danken. Wil u dat ook aan haar bevestigen, aan haar man en kindertjes tot roem van uw naam. Zegen ook uw kerk overal waar die vergadert. Zegen uw dienaar, o God. En geef u hem het licht van uw geest, om met bewogenheid des harten de diepte van uw lijden te mogen binnengaan. Leid u hem daar zelf in door uw heilige geest, opdat hij zo zou mogen spreken dat Christus gestalte zou krijgen in het midden van de gemeente. Dan buigt onze ziel zich aan uw voeten, dan is voor u de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding, omdat gij het gedaan hebt. Verzoen onze schuld, neem weg onze ongerechtigheid. Maak ons hart schoon en rein door uw heilige geest, opdat we u dienen mogen. Naar de eer en de grootheid van uw verlossing, die gij aan ons verkondigd hebt. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 22, het 8e en het 10e vers.
Geliefden, het woord van God dat we u deze morgen willen prediken, vindt u in Lucas 23, het 34ste vers, het eerste gedeelte. Lucas 23, vers 34, deze woorden. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Deze tekst is een voorbede van Christus hangende aan het kruis. Deze voorbede is gedaan door hem die het oordeel kende voor hen die het niet kende, opdat zij het kennen zouden. Dat zijn de drie gedachten. Dus de voorbede van Christus aan het kruis. En die voorbede is gedaan door hem, door Jezus, die het oordeel kende voor hen die het oordeel niet kende, opdat zij het kennen zouden. Ja, het oordeel. Geliefde, de dag des oordeels is aangebroken. Als Jezus Christus aan het kruis genageld is. En dat oordeel, zo was immers de eerste gedachte, dat is door hem gekend. Hij heeft geweten wat hem wachtte. Eer de wereld was, had hij het op zich genomen. Toen in de stille vrede raad er raad gehouden is. Tussen de vader als rechter en tussen zijn zoon als borg. Toen zijn ze overeengekomen om de uitverkorenen te redden. Opdat de nieuwe mensheid gezegend aardrijk bewonen zou. Toen zijn ze overeengekomen dat de slagen die het verloren mensdom treffen moest, zouden worden opgevangen in het hart van de borg. En toen heeft Jezus gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. En uw wet, die is in het binnenste van mijn ingewand. En wat hij beloofd heeft, dat heeft hij betaald. Want hij week niet achterwaarts. En hij was niet wederspannig. Hij niet. Wij wel. Adam wel. En Adams nakroost wel. En u wel. En ik wel. Maar hij niet. Hij week niet achterwaarts. Hij betaalde in het bangst gevaar wat hij aan God beloofd had bij het heilig dankaltaar. Dat heeft hij gedaan. En daar mogen we nu vanmorgen aan denken. En daar mogen we vanmorgen van horen. Opdat ook wij het oordeel zouden kennen. Opdat we ons verootmoedigen zouden voor God vanwege onze zonden. Opdat we door zijn oordeel van het oordeel ontheven worden. God weer zouden dienen. Als zijn lieve kinderen. Daartoe zegene God de overdenking van het ingaan in het binnenste heiligdom van het lijden van Christus. Jezus, hij heeft gezwegen. Gezwegen voor Annas en gezwegen voor Caiaphas, gezwegen voor Pontius Pilatus. En gezwegen voor Herodes. Ter nauwe nood, wanneer het betrof de eer zijns vaders en zijn koningschap, heeft hij een enkel woord gesproken. Maar die woorden, die waren nog tegen hem. Want als hij zei, ik ben de zoon van God, tegen Caiaphas, dan zei Caiaphas, daar heb je het, daar heb je het. Nou hebben we geen getuigen meer van nodig. Hij heeft God gelasten. Hij heeft zich God gelijk gemaakt. Sterven zal hij. Dus als hij nog een woord sprak, dan was dat een beschuldiging van zichzelf. Althans, daartoe werd het misbruikt door degene voor wiens aangezicht hij stond. En als hij voor Pilatus zegt, ik ben een koning. Dat heb u gezegd. Alleen, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar ik ben een koning. Dan is dat voor Pilatus een reden om minachtend de schouders op te trekken. En te denken, arme hals. Waar heb je jezelf toe vermeten te stellen? Een koning. Moet je hem zien. Dan is dat ook voor Pilatus een reden om te meer te denken. Ach, die man. Ach, die stumperd. Dan laat hij hem geeselen. En dan zegt hij toe tegen het volk. Kijk nu toch eens. Kijk nu toch eens wat een mens. Moet u daar nu bang van zijn? Moet u denken dat hij nu iets kwaad zal doen? Zal dat nu een koning kunnen zijn? Kom toch, heb medelijden met hem. En dan roept de schare des te meer. Laat hem gekruisigd worden. Kruist hem. Kruist hem. En eindelijk Pilatus geeft hem over. En hij beschikt wat krijgsknechten die Jezus weg zullen voeren naar de kruistop. Daar gaat hij Jeruzalem uit. Daar wordt hij weggedreven van voor het aangezicht zijns vaders. Want dat uitdrijven uit Jeruzalem, dat was ook door de profeten voorzegd. Dat was niet zomaar willekeurig. We zullen hem daar
op Golgotha ter dood brengen. Nee, maar dat was stipte vervulling van het recht van God. Immers, hij die de zonde der zijnen droeg, hij moest met de misdadigers, met de goddelozen, met de zondaren gerekend worden. Hij mocht niet sterven voor het vriendelijk aangezicht zijns vaders in de tempel te Jeruzalem. Hij moest als balling sterven. Hij moest buiten Gods gunst sterven. Hij moest buiten het vaderhuis een graf vinden. Immers, hij was toch met de zonde der wereld belaamd. Hij was toch die bok die op de grote verzoendag met de zonde des volks beladen buiten de legerplaats moest worden uitgedreven in de woeste wildernis. Hij mocht nooit meer in de gemeenschap des volks komen. En die bok die op de grote verzoendag werd uitgedreven nadat de hoge priester de schuld des volks zinnebeeldig, schaduwachtig op het hoofd van die bok gelegd had, dat was de zondebok. Die moest weggedaan worden. Want de zonden kunnen in Jeruzalem niet blijven. Want Jeruzalem is heilig. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid, daar horen zondaren niet thuis. Die diepe profetie, die is vervuld geworden. En Jezus heeft dat doorvoeld. In zijn ganse ziel, dat wegdrijven van de tempel, van het aangezicht zijns vaders, dat was straf, dat was Gods wraak, dat was het buitenzetten van de zoon. En op die weg, hij is schier bezweken, waar het niet dat de krijgsknechten en Simon van Cyreen gedwongen hadden, dat hij het kruis achter Jezus droeg. Op die weg zijn ze smarten vermenigvuldigd, door vele vrouwen die hete tranen schreiden om het verscheiden van deze jonge man, van wie ze wisten dat hij immer gereed stond om hun noden te lenigen. Ook deze tranen hebben bijgedragen aan de smart van Christus. Dit waren tranen van miskenning, tranen van wanbegrip, zoals nog altijd de tranen van de mensen die uit medelijden over Jezus aan zijn bittere beker bijdragen. Zulke tranen zijn geen verkwikking voor Christus, maar in tegendeel. Zulke tranen spreken van onwetendheid, dikwijls van vijandschap tegen zijn offerande en tegen zijn lijden. Deze tranen zijn in plaats van tranen van boetvaardigheid spiezen en speren en zwaarden en dolken die worden uitgestoken naar de Joden, naar de Romeinen, om zichzelf te bedekken achter het kleed der onnozelheid en te zeggen, als ik geleefd had, dan zou ik anders gedaan hebben. Dan zou ik niet aan Jezus kruisdood hebben meegewerkt. En daarmee ontkennen ze de veroordelende kracht van de wet. En daarmee maken ze zichzelf harder dan staal. En daarmee weven ze zichzelf een mantel van gerechtigheid die in de dag van het gericht van hun schouders zal worden weggerukt. Want het is een kleed dat God niet behaagt, omdat het bevlekt is, onze beste werken met zonde bevlekt. Alleen achter die gerechtigheid, de gerechtigheid die Christus hier gaat aanbrengen, kunnen we schuilen en veilig zijn voor God. Eindelijk is dan de uren gekomen. De krijgsknechten hebben Jezus genomen en zijn lichaam uitgerekt op het kruishout. Zijn armen vastgebonden aan de dwarsbalk van het kruis. Daar komt de beul met een handvol grove nagels. En hij plaatst één voor één de nagels op de handpalmen en op de voeten van Christus. En met enkele doffe slagen waar het bloed de beul in het aangezicht spat, is de Zoon van God eengemaakt met het vloekhout. Eengemaakt met het oordeel dat over ons gegaan is en gaan zal. Want dat hout, dat kruishout, dat was maar niet zomaar hetzelfde als een pistoolkogel. Dat was maar niet zomaar hetzelfde als een speerstoot. Dat kruishout heeft in de Bijbel een heel bijzondere betekenis. Niet alleen vanwege de smart die de kruiseling dragen moest. Niet alleen vanwege de schande die de kruiseling ten deel viel. Maar boven dat alles uit, vanwege de vloek van God die aan dat kruishout kleefde. Want God had gezegd, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Een gehangene was Gode een vloek. Een gehangene werd door de mensen tot God opgestoken. In de kruisiging wilde het volk van God eigenlijk zeggen, o God, hier hebben we een mens die wij niet genoeg kunnen pijnigen. En die wij niet genoeg kunnen vergelden vanwege de misdaden die hij deed. We geven hem aan u. Maar die kruiseling die werd door God niet aanvaard. Want de hemel kon hem niet aanvaarden. Daarom hing die kruiseling tussen hemel en aarde in het niet. In de verdoemenis van God en van mensen verlaten. Dat betekent het kruis. En die vloek, zeg ik, die heeft Christus ten diepste gevoeld. O wij zijn vaak door de zonde zo afgestompt. Wij zijn vaak zulke gevoelloze mensen, dat we nauwelijks meer beven als God tegen ons is. Dat we nauwelijks meer zweten en meer beangst zijn als God ons tegenspreekt. Omdat de band der liefde er van nature niet meer is. En na ontvangen genade die band der liefde vaak zo geschonden is. Maar als we de liefde tot God volmaakt kennen zoals Jezus die volmaakt kende, dan is elke afwijzing, dan is elke grimmigheid die op het aangezicht des vaders te zien is een dolksteek in het hart van zijn zoon. Wel nu, hij wist volmaakt wat het kruis betekende. En daarom heeft die vloek van het kruis hem meer smart gedaan dan de nagels waarmee zijn handen en zijn voeten werden doorgraven. Daar moet u aan denken. Daar moet u op zien. En daar moet u uw gedachten bij bepalen. Blijf niet stilstaan bij het bloed wat langs het lichaam leed. Blijf niet stilstaan bij de smart die elke gekruisigde ondervond. Want ge zou ten duizendste niet kunnen peilen wat Christus droeg. Maar denk achter die wonden. En denk achter dat vloeiend bloed. En denk achter al die smarte pijnen des lichaams. De grimmigheid Gods. De verlating door God. De toorn van God. Het oordeel. De vloek. En dat doet Christus. Dat droeg hij. Dat torste hij. Dat maakte zijn lijden zo zwaar. En dan, als dat gebeurd is, als hij zo één gemaakt is met onze vloek, ja, zelf tot een vloek gemaakt is, dan openen zich zijn lippen. En wat zou u nu denken, als u het niet wist uit de Bijbel? Wat zou u nu denken dat Jezus daar gezegd heeft? Nou, u zegt, nou nee, hij zal niet gevloekt hebben. We weten uit de geschiedenissen dat degenen die gekruisigd werden soms met afgrijzelijke scheldwoorden en verschrikkelijke vloeken zich aan dat kruis als weerlozen lieten nagelen. Nee, dat geloven we van Jezus niet. Als we tot hiertoe de geschiedenis des Bijbels zouden weten, dan zouden we zeggen, nee, ik geloof niet na alles wat ik gehoord heb, dat Jezus daar vervloekt en verwenst heeft, die hem aan het kruishout nagelde. Wat dan, denkt u? U zegt, nou, ik denk dat hij zijn smart aan God geklaagd heeft.
Ik denk dat hij met zijn nood, met zijn pijn, met zijn lijden geroepen heeft. Vader, verlicht het toch. Zie mij aan met gunstig ogen. Heb toch medelij met mij. Dat denken we toch tenminste. Nee. Weet u wat het woord van God zegt? En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Dat sprak hij. Hij dacht aan zijn moordenaars. Hij dacht aan degene die hem dit leed aandeden. Hij dacht aan die hele joelende schade die daar rondom het kruis stond. Hij dacht aan de moordbeulen die hem de spijkers door handen en voeten gedreven hadden. Hij dacht aan de spotlachende overpriesters die daarachter stonden. En ze wreven zich in de handen. Ze zeiden: eindelijk zijn we van die last verlost. Dit is de zoon, hebben ze gezegd. Deze is de erfgenaam. Laat ons hem doden. En de erfenis zal onze zijn. En ze overwegen reeds hoe groot die erfenis zal zijn. En wat ze allemaal zullen kunnen doen wanneer hij van de aarde is weggedaan. En hij zegt: Vader, vergeef het hem. Vader, zo begint hij zijn voorbeden. En Jezus is altijd waar geweest. O, daar worden veel gebeden gedaan, opgezonden tot God, waar die vadernaam ook in genoemd wordt. En ik zeg niet dat ge het niet moogt, dat weet ge wel. Maar ge weet ook, wanneer ge geen vreemdeling zijt van uw eigen hart, dat die vadernaam op onze lippen vaak zo weinig betekenis heeft. Niet omdat we niet geloven dat God vader is, dat zijn vaderlijke zorgen over ons gaan. We zouden blind, stekenblind moeten zijn om dat niet te kunnen zien. Maar omdat we vaak zo weinig op kinderen gelijken, op kinderen van God. En daarom is ook in het leven van Gods volk dikwijls zulk een schuchterheid om te zeggen: Vader, onze Vader die in de hemelen is. Omdat we ons vaak zulke vreemde gevoelen vanwege onze zonden, zulke wereldlingen, zulke zondedienaars, zulke arme ingezonken mensjes, zulke grauwe stofbewoners die niet lijken op kinderen Gods en die niet leven als verlosten, die niet wandelen in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En daarom stokt die vadernaam ons vaak in de keel. En daarom, als we die vadernaam vaak gebruiken of wel eens gebruiken, dan leeft dikwijls zo weinig van het vader zijn Gods. Maar dat kunt u bij Christus nooit, maar dan ook nooit vinden. Bij hem is zijn woord altijd gelijk aan zijn hart. En er is geen bedrog, zegt Jesaja, in zijn mond geweest. Dus als hij hier zegt: Vader, dan is dat ook zijn georiënteerdheid, zijn verhouding tot God die hieruit spreekt. Dan gevoelt hij in deze uren ook die band waardoor hij zoon en waardoor God zijn vader is. De zaak waar het hier om gaat is ten diepste ook een zaak tussen God en hem. Tussen de rechter van de hemel en van de aarde. En tussen de borg van zondaar. Vandaar als Jezus de lippen opent, dan spreekt hij tot God. Tot de rechter. En die rechter, die noemt hij vader. Dat wil zeggen, die heeft hij lief in zijn doodsnood. Als de vloek en als het oordeel over hem komt. Maar hierin is hij dan ook een waarachtige borg en zaligmaker. Immers, toen wij in de verhouding tot God stonden als vader en kind,
Toen hebben we de band met God verbroken. Toen hebben we het vaderhuis verlaten. En ons ontrokken van 's vaders zorg. Toen wilden we op eigen benen staan. En toen hebben we gezegd, wat heb ik te maken met God? Ik wil mezelf tot een God zijn. Ik wil doen wat ik wil. En niet wat God wil. En toen is de band verbroken. Toen heeft God na zijn rechtvaardig oordeel ons overgegeven aan die andere vader. De duivel, de tiran, de mensenmoorder van de beginnen. En die heeft in zijn duivelse haat bezit van Gods schepselen genomen. Om God te treffen in ons. En daarmee gaat de duivel door. Want een vader hebben we allemaal. Of God is onze vader. Of we zijn uit de vader der leugenen. De duivel. Wat een verschil. Wat een verschil. Zover als het oosten is van het westen. Zover als de hemel is van de hel. Zover is de betekenis van het vader zijn. Voor mensenkinderen. Goed of kwaad. Die God tot een vader hebben. Of die de Satan tot een vader hebben. Wel nu. Nu heeft Jezus Christus. Toen Gods toorn zich tegen hem keerde. Toen hij vastgemaakt werd aan onze vloek. Toen hij zelf een vloek gemaakt werd. Toen heeft hij gezegd. En het is waar. Wat hij zegt is waar. En ik blijf toch vader zeggen. Al verstoot u me. En al vertrapt u me. En al geeft u me geen druppel water. En al moet ik sterven van dorst. Van angst. Van smart. Van hellelij. Al komt de ganse last van uw toorn op mij. Dan blijf ik toch vader zeggen. Omdat ge mijn vader zijt. En blijft, omdat ik u lief heb, tot in de hel toe. Kom. Kom. Hier moogt ge uw dorstige zielen verkwikken. Gij, die begeerte in uw hart ontving, om weer met God verzoend te worden. Die de smart over de scheiding kent. Die met de verloren zoon tot uzelf komt. En tot de belijdenis. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Die het belijdt. Ik ben niet meer waardig. Om uw zoon genaamd te worden. Maak me een van uw huurlingen. Die krimpt onder het gemis. Van vrede met God. Die niet weet hoe uw schuld verzoend moet worden. Hoe uw leven vernieuwd moet worden. Hoe ge van uzelf verlost moet worden. Hoe ge de macht van de boze kunt ontgaan. En weer kind Gods kunt worden. Hier krimpt uw borg aan het vloekhout ineen. Om het voor u goed te maken. Kom, leg bevend uw lamme hand op het hoofd van dit offerdier. En aanschouwt wat hij gedaan heeft. Om u zalig te maken. Opdat ge in die diepte van uw ellende. Uw geloofsoog zou mogen vestigen op hem. Die in de helse smarten hersteld heeft. Wat u in het paradijs verknoeid heeft. Opdat ge zo zoudt ervaren. Ik in uw plaats. Daar gij anders de eeuwige dood. Had moeten sterven. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zo is het. Dat heeft hij gedaan voor hen die het oordeel niet kennen. Want hij zegt, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Hun. Dat is de hele wereld die daar aan het kruis staat. Dat zijn de moordenaars, dat zijn de overpriesters, dat zijn de valse discipelen, dat zijn de wenende vrouwen. Daar staat de hele wereld verzameld aan het kruis. Daar staat u en ik. Daar staan de kinderen van Adam. Van de eerste tot de laatste. En die staan. Want die geschiedenis herhaalt zich al de eeuwen door. Die verwerping en die kruisiging van Christus geschiedt dagelijks in allerlei toonhuiden. Wat bedoelt de Heere nu als die zegt, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Bedoelt hij dit dan als een verschoning? Bedoelt hij dit in de zin van, ach vader, ze zijn niet wijzer, rekent ze maar niet toe. Want ze wisten het ook niet. Dus je kan ze ook moeilijk schuldig stellen. Ze wisten het toch niet. Nee, geliefden. Zo mag u het per se niet zien, want zo is het niet. Als Jezus zegt, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dan is dat niet weten de vrucht, de gerijpte vrucht van het verzondigde leven. Dan is dat niet weten, een schuldig niet weten. Jezus zegt in 1 Johannes 15, als ik tot hen niet gesproken had, dan hadden ze geen zonde. Maar nu ik tot hen gesproken heb, nu hebben ze geen voorwendsel meer voor hun zonde. Ze hadden het kunnen weten. Niemand kan zich wegschuilen, wegsteken. Niemand kan zich verbergen achter, ja maar ik wist het ook niet. Of ik heb het niet opzettelijk gedaan. Of ik ben door anderen misleid. Niemand kan zich wegsteken, kan zich verschuilen achter zijn onmacht. Want altijd. In alles wat we doen, elke daad, elke nalatigheid, die vijandschap is tegen God en tegen zijn wet, is de vrucht, de voldragen vrucht van ons boos zijn, is slechts vermeerdering van onze zonde. O, komt hier tot God, gij, die al zo lang u hebt weggestoken, die al zo lang weggescholen is, die al zo lang met allerlei voorwensels uw eigen rechtvaardigheid tracht op te richten voor God. Erken dat u onwetendheid schuld is, dat de boom van uw leven kwaad is. Hier staat het bondsvolk. Het heilig volk. Hier staan de kinderen des Heeren, het volk van God. En ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet dat ze de Zoon Gods, hun zaligmaker, aan het kruis nagelen. En juist omdat ze het niet weten, zijn ze dubbel schuldig. Want hij heeft het hun gezegd. Hij is hun middelaar en hun zaligmaker geweest. Hij heeft het hun verkondigd, 3 jaren lang heeft hij het zo openlijk gezegd, waartoe hij in de wereld kwam. Dagelijks, zegt hij, was ik bij jullie in de tempel, en ik was uw lerende, en ge hebt me niet gegrepen, dagelijks, ge wist het dus. Maar ze hebben hun oren toegestopt, als een dove adder, en nu is dit de consequentie, de uiterste consequentie van hun niet weten, weg met deze. O, ook onder ons zijn er zoveel mensen die zeggen, ja, maar dat moet je toch geleerd worden. Dat moet je toch innerlijk ervaren. Daar weet ik allemaal niks van. Nee, dominee, daar kan ik niet over praten, hoor, want ik ben maar een onbekeerd mens. Neem me niet kwalijk. Ik neem het u wel kwalijk, want God neemt het u kwalijk. Gehoord zo niet te zijn. Als ge daarachter wegkruipt, als ge u daarachter verschuilt, maakt ge uw zonde des te groot. Want ge kunt het weten. Jezus zegt, ik heb tot u gesproken en daarom moet ge het weten. Dat ge het niet weet, maakt uw schuld des te erger. Als ge weg meent te kruipen, kunnen kruipen achter uw onmacht, achter uw onwil, of welke verschoning ge ook meent te zoeken voor het aangezicht van God, dan is de consequentie daarvan, dan is de gerijpte vrucht daarvan aan het kruis. Want het is van 2-in-1. U buigt en u zegt, o God, ik heb het nooit gewild. Ik heb de weg geweten, maar ik heb hem niet bewandeld. Gena, o God. Of ge moet zijn mond dicht slaan. Ge moet hem aan het kruis slaan. En op wat voor geraffineerde wijze ge dat dan ook doet, het is hetzelfde. Het is er niet minder erg om. Ge kunt het met bijbelteksten doen. Ge kunt het met een heel vroom gebaar doen. Ge kunt zeggen, ach, niet zo op geloof aandringen. Dat is allemaal een gave van God. Daar kan je niks aan toedoen. Dat zal gegeven worden dien die het bereid is. En nu maar doorgaan. Om de nagels in zijn handen en voeten te drijven. En nu maar doorgaan. Met het hechten van hem. Die tot uw zaligheid en zaligmaker gekomen is aan het kruis. En nu maar doorgaan. Met het spotten met zijn woord en met zijn dienst. En met zijn volk en met de dag van het oordeel. O, ik bid u. In de naam van hem die gebeden heeft aan het kruis. Bekeer u. Van de dwaasheid en van de dwaling. Van uw hart, opdat uw banden niet vaster worden. En hij tot u niet spreken zal. Waartoe zal ik ze meer kastijden? Ze zouden de afval maar des te erger maken. Het was een schuldige onwetendheid. En toch, voor deze schuldige onwetende, heeft Christus gebeden. Ja, zegt u. Maar u kunt het toch niet wijsmaken dat zijn voorbeden geweest is voor al die mensen die daaronder aan het kruis stonden. Want hij zegt toch duidelijk in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Ik bid niet voor de wereld, Vader, maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Het is toch duidelijk dat Christus hier niet bidt voor de mensen die hier beneden aan het kruis staan. Er is misschien niemand geweest. Misschien een heel enkele, zou hij dan die voorbeden voor die mensen opgezonden hebben tot zijn vader, zonder dat die voorbeden vervuld geworden is. Ach, spreek zo niet. Het zou betekenen dat ge buiten staat. Het zou betekenen dat ge een volkomen vreemdeling was van het leven der genade. Eenmaal heeft een man, Jezus' woorden horende, een soortgelijke vraag gesteld. Om onder de drang, onder de klem van Jezus' woord vandaan te komen, heeft hij gezegd, meester, zijn er ook weinigen die zalig worden? En toen heeft Jezus gezegd, strijd. Strijd om in te gaan. Dat heeft hij gezegd. Dat was het antwoord. Als je hier curieuselijk vraagt, ja, maar dat kan toch niet? Want Christus bidt niet voor de wereld. Dat zou dan betekenen dat gij uw plaats nog niet ingenomen hebt hier onder deze schaar. Dat gij u nog verheven voelt bij degene die daaronder aan het kruis staat. Dat zou betekenen dat gij de smart van zijn smart en de wonde van uw verloochening en de doodsteek van uw kruisiging nimmer in uw hart ervaren hebt. Dat zou betekenen dat ge u niet kent als een kind der wereld. Want, o, het is vast en zeker, Jezus Christus bidt alleen voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. De uitverkorenen. Maar waar zijn die uitverkorenen? Waar zijn ze van natuur? Zijn ze geen kinderen der wereld? Zijn ze niet dood in de zonde en de misdaden met alle andere mensen? Wie was die hoofdman, eer hij uitriep, waarlijk, deze mens is Gods zoon. Wie waren die grote scharen van priesters, waar je van leest in Handelingen 6, die de gelovigen gehoorzaam waren? Wie waren het? Behoorden ze niet tot deze wereld? Wie was die moordenaar, die na enkele minuten uitriep, Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn,
Behoorde hij niet bij deze wereld? Staat er ook niet van hem dat hij God lasterde? Kom, wees niet te hoogmoedig om daarbij te gaan staan. En te zeggen met uw hart. O, ik kostte u al die slagen, al die smart en die doornen kroon. Ik, mijn zonde, elke vloek, elke leugen, elke keer als ik kwaad spreek, elk bedrog, elke toornige, hoogmoedige, gierige, lage, hartstochtelijke gedachte, alles wat zich tegen uw wetten verzet, dat zijn de hamerslagen op de nagels die Christus handen en voeten doorboren. En naarmate dat u dichter bij de waarheid groot gebracht bent, zijn de slagen feller en harder en dodelijker. Christus heeft gebeden voor degene die het niet wisten. Dat is de wereld. Opdat uit die wereld zich een volk vergaderd zou worden. Door zijn woord en door zijn geest. Die weten dat ze kinderen der wereld zijn. En die gaan smeken om de vrede, om genade. Dat is onze derde gedachte. Dat zij het weten zouden. Daartoe is die voorbeden tot God opgezonden. Opdat zij het kennen zouden. Opdat zij dat oordeel zouden kennen. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Hij pleit daar, nee. Niet op hun onwetendheid. Onze onwetendheid is niet de grond van goddelijke vergeving. Maar zijn borgtocht, zijn voorbeden. Dat is de grond, de enige grond. Wel nu, dat bidt Jezus. Opdat ook wij het oordeel zouden kennen. Opdat we zouden weten in onze ziel dat Sion door recht verlost wordt. En haar wederkerende door gerechtigheid. Maar eer we die wetenschap in onze ziel mogen omdragen en kunnen ontvangen, moeten we weten dat het oordeel op ons rust. En dit kruis van Christus, dat predikt ons de totale verlorenheid van het ganse geslacht der mensen. Want als er nog één op de wereld was die het niet voor God verknoeid had, dan zou er een aanknopingspunt geweest zijn aan de mens om het menselijk geslacht te verbeteren. Maar God heeft op de wereld gezien of er iemand was die goed deed. En hij vond er niet een. Samen afgeweken, onnut geworden. Niemand die goed doet. Toen heeft God een nieuwe mens gemaakt. Een andere mens. Zijn zoon. De eeuwige God is in de wereld gekomen. En heeft de menselijke natuur aangenomen. God is opnieuw begonnen. Opdat hij nu met mensen, aan wie geen verbetering mogelijk is, op wie de vloek rust, die verloren zijn en daarom verloren gaan, opdat hij nu aan die mensen de scepter zijner genade zou toereiken en vrede verkondigen zouden, zonder dat ze het ooit goed gemaakt hebben en zonder dat ze hun leven ooit verbeterd hebben. Want al het goed maken en al het verbeteren en alle dankbaarheid is een vrucht van wat hier gebeurt. Niet een voorwaarde. O, dan kwamen we nooit. Want onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Hier wordt het ten volle waar dat goddeloze met God verzoend wordt. Kom, dit evangelie dat laat God u prediken. Opdat gij het oordeel kennen zoudt. Opdat gij in uw hart overtuigd zoudt worden. Dat gij het zijt, die beul met die hamer en die spijkers. Ik zeg u, ik heb nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Ik een mens doden, geef iedereen het zijne. Pas op, ge hebt God het zijne nooit gegeven. Want ge behoort Gods kind te zijn. Zo heeft God u gemaakt. En elke zonde, elke neiging naar het kwaad reeds, elke boze gedachte tegen God, tegen uw man, uw vrouw, uw kinderen, uw naasten, de mensen waar je mee werkt, dat zijn overtredingen. Dat zijn zonden die door God gestraft worden. Hoe groot is uw schuld? Reeds met erfschuld geboren, hebt ge de maat uw ongerechtigheid vervuld, die reikt van de aarde tot de hemel. Tel het maar eens op. Elke dag 10 zonden, elke dag 100 zonden. Hoe oud bent u al? 10 jaar, dat is 10 × 365 × 100. Duizenden overtredingen. En op elke zonde rust de doodstraf. Want een heilig God kan niet gedogen dat op één stipje zijn wet zou worden overtreden. Hij eist een volmaakte gehoorzaamheid. O, hoe zwaar zal het u vallen, indien ge u daar niets van aantrekt. Indien ge voortreist alsof gij uw handen gewassen hebt met Pilatus. En alsof die andere Jezus gedood hebben, dat u niet in uw hoofd zou halen te doen. Ik zeg u in de naam des Heeren. Dat elke zonde een slag is. Op de spijkers die Christus handen en voeten doorboort. Ja, erger. Dat elke zonde een toedoen is. Aan het kruis en aan de vloek. Die op Christus rust. Kom. Zijn er nooit tijden in uw leven dat ge hierover bekommerd zijt. Maak dan haast. Zoek dan het aangezicht Gods ernstelijk. Kruip dan in de stilte weg voor God. En vraag, o God, ik leef nog zo rustig. Ik leef nog zo werelds. Ik leef nog zo zondig. Ik ken geen tranen over mijn schuld. Hoogst is wat over de straf, maar niet over de zonde als zodanig. Ik ken geen smart, omdat ik u mis. O God, mijn hart hangt aan de zonde. Ik doe liever de zonde, als ik eerlijk moet zijn. Dan doe ik liever de zonde als dat ik in de kerk zit. Als dat ik luister naar uw woord. Kom, als het dan zo met je gesteld is, jongens en meisjes. En het zou kunnen, als je eerlijk bent met jezelf, dat je zegt, nou, nee, ik doe toch liever de zonde. Als dat ik met Gods volk in Gods huis zit. Als dat ik mijn psalmvestje leer. Als dat ik bid en als dat ik dank, dat doe ik toch liever. Wel nu, dan zou ik zeggen, toont God dan je gebonden ziel. Toont God dan je gebonden hand. En gij die al zo lang wegkruipt voor God. Die al zo dikwijls gezegd hebt, ja, een mens moet bekeerd worden. Ja, dat is een godswerk. Daar kan een mens allemaal niks van, want we zijn dood in de zonde en de misdaad. Ach, hou eens op. Houd dan nu mij op, want ik zeg het u, het verergert en het vermeerdert uw schuld. Dat beroep op uw dwaasheid en dat beroep op uw onwetendheid en dat beroep op uw onmacht, dat bevrijdt u niet van het oordeel. Houd dan nu mij op en buig eens voor God en zeg, Heere, dat ik er geen zin in heb en dat ik het niet kan. En dat ik meer naar de zonde trek als naar uw dienst. En dat ik elke keer weer opnieuw mijn eigen wil doe die zich verzet tegen de wil van u. Dat is toch erg, want dat heb u toch niet verdiend. Dat heb u aan mij toch niet verdiend, Heren. Want bij u waren milde handen en vriendelijke ogen. U hebt me verzorgd vanaf mijn geboorte aan. U bracht me als kind reeds in uw huis. U hebt me het woord des levens doen indrinken met de moedermelk. Ik heb van jongs of van ouders gehad, zegt ge misschien, die me onderwezen hebben in de leer der waarheid, wel nu. En dan nu misschien al 20 jaar, misschien al 50, misschien nog ouder. En dan nog steeds vijand van God. Een vreemde van God. Dan nog steeds allerlei voorwensels opnoemen en gebruiken. Om u van de klem van het evangelie, van de noodzaak der bekering te ontdoen. Ach, ik smeek het u. In de naam van de Heere, die heden klopt aan de deur van uw leven, gaat zo niet voort. Buig uw knieën voor God. Bedenk ernstiglijk dat ge rein uit de hand van uw maker zijt voortgekomen. Dat elke boze gedachte zonde is tegen God. Denk ernstiglijk dat God u de weg gewezen heeft. Dat ge de klem van het woord niet zult ontkomen. Omdat de Heere zegt, als ik niet gekomen was en tot u gesproken had. Zo zou het gevoel wenselen. Maar nu heb ik tot u gesproken. Nu ben ik tot u gekomen. Nu heb ik u bestraald met het licht van mijn evangelie. Ik heb u gesmeekt en gebeden. Ik heb u genodigd en geroepen. Wil u zo geweigerd te antwoorden, dan zal ik lachen in uw verderf. Dan zal ik spotten wanneer uw vrezen komt. Vader, vergeef het hen. Vergeven. Heb u wel eens vergeving nodig in uw leven? Of bent u altijd nog maar bezig om die nieuwe lap op dat oude kleed te naaien? Bent u altijd nog maar bezig om die nieuwe wijn in die oude leden zakken te doen? Bent u altijd nog maar bezig om te denken dat het morgen niet zo erg meer zal zijn als dat het gisteren geweest is? Arme, dwaze mens, dan komt u nooit aan begrip, aan het woord vergeven toe. Want vergeven, dat betekent weggeven. Dat betekent van de een aan de ander geven. En u bidt de Heer Jezus en die zegt, Vader, vergeef het hem. Geef het van de een aan de ander. Geef de slagen die hun toekomen aan mij. Vergeef het hem en reken het mij toe. Dat is vergeven. Zo bidt Jezus om vergeving. Heb u zo ook wel eens om vergeving gebeden? Bent u zo wel eens aan zijn voeten terechtgekomen? En heb u toen in stille verwondering, toen u het zeggen moest voor God, Heer, ik ben het waardig. Waardig om verstoten te worden. Waardig om uw gunstrijk aangezicht nooit meer te zien. Heb u toen wel eens een woord van zijn lippen vernomen. Een belofte van dit eeuwige evangelie. Waarin dat ge geloven mocht. En waardoor dat ge een hoop gekregen hebt. Dat Christus gezegd heeft, Vader, hetgeen hun toekwam, geef dat aan mij. Vergeef het hen. Wil de last van hun schouders aftillen en leg die op mijn schouders. Want daartoe ben ik in de wereld gekomen. O, dan krijg je Jezus zo hartelijk lief. Dan verandert je ganse leven. Dan word je nieuw schepsel. Dan word je Gods kind. Dan geen voorwensels meer. Dan geen bedekselen der schande meer. Dan mag je zondaar zijn. Dan kan je zondaar zijn. En dan wil je zondaar zijn. En dan word je gezaligde zondaar. Om zijn voorbeeld. Door zijn smeken. Vader, vergeef het hem. Want zij weten niet wat ze doen. Dan hoort de Vader hem altijd. Altijd ook op. Wanneer je bij deze stervende Jezus staan mocht. Houd u niet langer groot. En verhard uw hart niet. Ik heb gelezen van een jongen. Die zeer slecht geweest was voor zijn ouders. Heel veel verdriet zijn vader en zijn moeder aangedaan. En ondanks al de tranen van zijn moeder voortgegaan was te leven in de goddeloosheid. Naar een ander land vertrokken, zich ontrokken aan het ouderlijk gezag. Niets meer te doen willen hebben met de dienst van God. En op een bepaalde dag komt hem de boodschap ter oren, je moeder is sterven. Op het laatste ogenblik reist hij nog af naar het land waar zijn moeder was. En hij komt thuis en ziet de kist wordt gesloten. Zijn moeder is overleden. En daar valt hij over de kist en hij schreeuwt het uit, te laat, te laat. Ik kan je nooit meer om vergeving vragen, moeder. Voor alles wat ik misdaan heb. Wel nu. Bij Jezus Christus. Bij zijn kruis. Bij zijn dood. Als deze jongen gekomen. Over het dode lichaam van Jezus. Over de baar heen gevallen. Over zijn doorwonden rug en zijn bebloede lichaam. dan is er verwachting. Want die moeder kon haar mond nooit meer open doen om haar jongen te vergeven. Maar onze Heere Jezus Christus, die is dood geweest, maar die leeft. Opdat nu mensen, jongens, meisjes, mannen en vrouwen, die zich al zo over zijn dood lichaam heen werken, zoals Nicodemus, Jozef van Arimathea, die vrouwen die daar stond, die hoofdman die het uitschreeuw, die moordenaar aan het kruis, die 3000 op de Pinksterdag, die scharen van priesters die de gelovigen gehoorzamen, die over zijn dood lichaam zijn ingepakt. Wat Petrus verkondigd heeft op de Pinksterdag, gij hebt hem door de handen der moordenaars aan het kruis. Hè? Toen hebben ze het uitgeschreven, Heer help, wat moeten we doen om zalig te worden? Toen heeft die opgestane Jezus zijn mond geopend. En die heeft gezegd, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Toen kwam de stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En toen zijn ze te geloven. Ja, toen zijn ze de Heere. Van harte, willig en bereid geworden te dienen. Amen. Heere, gij alleen zijt groot. En de woorden uw genade zijn als prikkelen en nagelen. Die diep in de slagen worden van de meeste der verzameling die gegeven zijn van de bovenste herder. Ze zijn een troost en een balsem voor het schuldig hart. Ze doen ons leven in het midden van onze dienstbaarheid. Ze wekken onze hoop in de nood des doods, waarin we samen gekomen zijn. Laat het ook wekstemmen zijn ter eeuwige leven druppelen die de aarde bevochtigen. Dat de dorre vruchteloze aarde van vele harten vrucht mogen dragen van de zandtijd genaamd. De stem van de totelduif wordt gehoord in het land. De bloemen worden gezien. Grote God, de zomer genaakt. Trek op met ons. Maak u groot in het midden van ons. Dan zullen we u lof vertellen. Geslacht tot geslacht. Omdat gij het gedaan hebt. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 62, het vierde vers. Aangezicht aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.